das das Wij moeten nog even iets voor de livestream testen van geluid vandaag, ze mij gevraagd hebben om iets te zeggen.
Oké, dit is het. Goedenavond allemaal, welkom bij de raadsvergadering van 24 september 2020. Voordat we aan de opening van de raadsvergadering beginnen, hebben we eerst nog een vragenhalf uur. Op grond van artikel 36 van het reglement van orde kan een lid van de raad mondelinge vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders. En vandaag gaan de vragen over de opvang asielzoekers en de uitvoering van de motie M2007 in zaken de opvang van alleenstaande vluchtelingenkinderen. En het vragenhalf uur van vandaag is aangevraagd door raadslid Duivendak van de fractie Pro Gulpen-Wittem. Dus ik zou hem willen verzoeken om naar het sprekersstoel te lopen. Even aanzetten.
Dank u, voorzitter. De vragen zijn vooral gericht aan de wethouder die belast is met de portefeuille de opvang van vluchtelingen. Begin dit jaar nam onze gemeenteraad, u zei het al, motie M2007 aan. Deze ging over de opvang van alleenstaande vluchtelingenkinderen. COVID-19, corona, stond nog in de kinderschoenen en wij vergaderden voor het eerst digitaal, met als gevolg een behoorlijk rommelige discussie. Uiteindelijk echter steunde 12 van de 15 raadsleden de motie en die werd dus aangenomen. De motie riep het college op de regering te informeren, de landelijke regering te informeren, dat Gulpen-Wittem landelijke initiatieven steunt om 500 alleenstaande minderjarige vluchtelingen over te nemen uit Griekse opvangkampen. Deze kinderen zouden dan in het Nederlandse voogdijsysteem kunnen worden opgevangen. Tevens zou de regering worden geïnformeerd dat meer dan 10 inwoners van onze gemeente schriftelijk hebben laten weten bereid te zijn hulp te bieden bij het zoeken van gastgezinnen. En al dus geschiedde. De regering werd geïnformeerd en wij ontvingen namens staatssecretaris Roekers-Knol een bemoedigende reactie bij brief van 11 juni 2020. Zij schrijft: uw gemeente kan daarom een concrete bijdrage leveren door reguliere opvangcapaciteit in uw gemeente te realiseren. Het COA gaat graag het gesprek met u aan om de mogelijkheden hiertoe te verkennen. Graag horen wij nu van de wethouder wat er sindsdien is gebeurd op dit dossier. Heeft het gesprek met het COA plaatsgevonden? Wat is daar besproken? En, wethouder, is er contact geweest met potentiële gastgezinnen? Ik heb nog meer vragen, dus ik maak het lijstje maar even af voor zometeen. Inmiddels weten we dat in vrijwel de helft van alle Nederlandse gemeenten soortgelijke moties zijn aangenomen, maar dat goede nieuws werd weggedrukt door alweer een nieuwe humanitaire crisis. Kamp Moria op Lesbos werd verwoest door brand nadat een COVID-19-uitbraak had plaatsgevonden. NRC Handelsblad bestempelde deze geschiedenis afgelopen weekend als de onvermijdelijke val van Moria. En de vraag zwelt dus toch weer aan om ontheemden uit Zuid-Europa over te nemen in onze regio en hier op te vangen. Bij ons in Limburg echter sloot in diezelfde week het asielzoekerscentrum in Weert. Met als gevolg een zoektocht naar opvangmogelijkheden elders in onze provincie. Nou, dat heeft ertoe geleid dat vandaag de staatssecretaris, dat gisteren zeg ik, gisteren was de staatssecretaris hier bij ons op bezoek in Maastricht in Den Echt om te praten over waar dan nog aanvullende opvang mogelijk is. Vandaar dat we nog wat extra vragen hebben aan de portefeuillehouder. Is onze gemeente erop voorbereid dat de vraag kan komen om weer een AZC te openen zoals eerder in landsraden? Welke acties neemt de wethouder op het gebied van de opvang van statushouders in onze gemeente? Wat zijn zijn plannen met de informele denktank die sinds eind vorig jaar enkele vruchtbare bijeenkomsten heeft gehad, maar nu lijkt stil te liggen? En tenslotte, wethouder, welke plannen heeft u rondom de invoering volgend jaar van de nieuwe inburgeringswet? Dat waren onze vragen. We zijn benieuwd naar de antwoorden, voorzitter.
Dank u wel, meneer Duivendak. Dan ga ik het woord geven aan onze portefeuillehouder. De bedoeling is dat hij antwoord gaat geven op uw vragen en u wordt dan in de gelegenheid gesteld om eventueel nog aanvullende vragen te stellen. En het is zeker niet de bedoeling in het vragenhalf uurtje dat er een debat gaat plaatsvinden. Wethouder Fransen. Zal ik de vragen nog een keer lezen in de volgorde die ze gesteld zijn? Vraag 1. Heeft het gesprek met het COA plaatsgevonden? Wat is daar besproken en is er contact geweest met de potentiële gastgezinnen?
Onze gemeente is niet benaderd door het COA. Er heeft ook geen gesprek plaatsgevonden. En er heeft ook nog geen gesprek plaatsgevonden met gastgezinnen. U weet ook dat er nog een discussie heeft plaatsgevonden. Het Rijk had aangegeven om 100 kinderen naar Nederland te halen. En we wachten ook, die hele discussie wachten we ook af. Want het is ook nog onduidelijk, heb ik in de wandelgangen gehoord, of überhaupt een beroep op ons wordt gedaan. En of dat de kinderen geplaatst gaan worden in de grote steden. Maar kort samengevat, we zijn niet door het COA benaderd.
Dan gaan we naar vraag 2. Is onze gemeente erop voorbereid dat de vraag kan komen om weer een AZC te openen zoals eerder in landsraden?
Ja, voorzitter, daar kan ik heel duidelijk in zijn. Onze gemeente is daar zeker op voorbereid. We hebben behoorlijk ervaring. We hebben landsraden gehad. We hebben het bungalowpark in Heuvelrum gehad. Er heeft een gesprek plaatsgevonden op de provincie. Daar was ook de voormalige wethouder was daar bij betrokken. En de beleidsambtenaren. En daarna hebben wij van de, zeg maar ook van het COA hebben wij niks meer vernomen. Het is wel wat de heer Duivendak aangeeft. We hebben kunnen vernemen in de krant dat men op zoek is naar 800 bedden. Dat diverse gemeentes hebben aangegeven over te staan voor opvang. Maar wel voor een kleine opvang, dat het beheersbaar is. En daar wordt dan gesproken over 100 bedden maximaal. Maar concreet, we hebben sindsdien niks meer gehoord. Er heeft wel nog een keer een telefoontje gekomen van de provincie of wij zelf locaties hadden. Daarin hebben wij aangegeven als gemeente geen locaties hebben. En we wachten ook verder af wat het COA in deze gaat ondernemen, welke stappen.
Dan de volgende vraag. Welke acties onderneemt u op het gebied van de opvang van statushouders in onze gemeente? Wat zijn de plannen met de informele denktank die sinds eind vorig jaar enkele vruchtbare bijeenkomsten heeft gehad, maar nu lijkt stil te liggen?
Ja, voorzitter, daar kan ik heel erg positief in zijn. We hebben een enorme inhaalslag gemaakt. We moesten nog 10 statushouders en moesten we dit jaar nog huisvesten. De woningverenigingen, daar is heel veel overleg mee gevoerd, ook door mijn voorganger. Gisteren hebben we nog een bericht gekregen van Woonpunt dat ze nog een woning voor ons ter beschikking hebben in Weilree, waar 4 bewoners gehuisvest kunnen worden. En we moeten dit jaar nog 6 bewoners huisvesten en dan lopen we helemaal in de pas. En ik hoop dat dat dit jaar nog lukt. Voorzitter, ten aanzien van de denktank, daar hebben wij ook, heb ik begrepen, ook van mijn voorgangers positieve ervaring mee. Maar in verband met de corona heeft dat stilgelegen. Ik heb ook begrepen digitaal dat dat nog wat moeilijk lag bij de mensen van de denktank. En zo het weer mogelijk is om daar fysiek aan de slag te gaan, dan pakken wij dat op.
Dank u wel. En dan vraag 4. Welke plannen heeft u rondom de invoering van vorig jaar van het nieuwe inburgeringswet?
Ja, voorzitter, dat is nogal een behoorlijke materie. Dat is ook aan de orde gekomen tijdens het portefeuillehoudersoverleg Heuveland inclusief Maastricht. Die wet die moet worden ingevoerd, moet ik even denken. Dat is 1 juli 2021. We hebben ook binnen het portefeuillehoudersoverleg afgesproken om een externe projectleider in te huren die ons daarbij gaat helpen. Daar is ook inmiddels commitment over. Ambtenaren zijn er ook mee aan de slag. En verder hebben wij ook nog afgesproken om het op Limburgse of Zuid-Limburgse schaal op de agenda te zetten. En de gemeente Sittard-Geleen is daar de trekker in. En als er nieuws is, ja, zal ik de raad daarvan via een raadsinformatiebrief op de hoogte houden. Maar dus nogmaals, de voorbereidingen zijn al gestart.
Dank u wel. Dan kijk even naar de heer Duivendak of hij nog eventueel aanvullende vragen heeft. Verhelderende vragen.
Ja, dank u wethouder voor de beantwoording. Ik ben blij dat u er kennelijk goed in zit, want u heeft zich goed geïnformeerd. Dat is ook belangrijk. In de motie stond ook dat wij een gastvrije gemeente zijn. Dus ik denk ook dat we dat moeten uitstralen. U wacht kennelijk tot het COA met u contact maakt. Dat is een keuze. Dat zal wel gebeuren een keer, denk ik. Maar het allerbelangrijkste vind ik die denktank. Het volgende wat we zouden gaan doen in die denktank was namelijk juist die inburgeringswet gaan voorbereiden. En ik ben wat verbaasd dat u zegt dat er reserves zouden zijn om digitaal te vergaderen. Daar heb ik niks van gemerkt. En die inburgeringswet die komt er wel, dus we moeten er wel mee aan de slag. En ik zou de mensen die daar goed mee bezig waren wel blijven activeren en ook betrekken bij de ontwikkelingen. Als ik u mag adviseren.
Ja, voorzitter, ik doe de toezegging. Ik heb ook begrepen dat men heel positief is ten aanzien van die denktank. En wij zullen contact opnemen met de mensen en kijken of het nou toch weer mogelijk is. Nou ook deze raadzaal hebben, dat we fysiek bij elkaar komen. En als het niet zou lukken, dat we het dan digitaal doen. Maar ik denk dat het best met de denktank nou wel fysiek zal kunnen. En we hebben ook het gemeenschapshuis. Maar we pakken het op, ik ben het met u eens. Het is een hele belangrijke groep en dat moet, en daar zal ik ook alle aandacht aan besteden.
Dank u wel. Dan kijk ik heel even in de ronde of andere raadsleden misschien nog een aanvullende of verhelderende vraag hebben over dit onderwerp. Ik zie geen vingers omhoog komen. Dank u wel, wethouder Fransen. Dames en heren, dan gaan wij nu over tot de opening van de raadsvergadering. En voor deze opening zou ik u willen vragen om even te gaan staan. Aan het begin van deze vergadering, waarin wij samenkomen om de belangen van de gemeente Gulpen-Wittem en haar inwoners te dienen, spreken wij de hoop uit dat onze arbeid vrucht zal dragen. Mogen wij kracht en inspiratie putten uit onze geloofs- en levensovertuiging met oprechte waardering voor elkaars mening. Dank u wel. Voor deze vergadering hebben wij een afmelding gekregen van de heer Doutzenberg van fractie Fransen. Het is de eerste vergadering in de nieuw ingerichte raadzaal met nieuwe techniek. Dus het is heel even wennen voor iedereen. Ik wil in ieder geval al één opmerking maken voor degene die aan het spreekgestoelte staat. Als u klaar bent met praten, ga ook de microfoon even uit, zodat de camera's weer gericht kunnen worden op degene die wel aan het praten is. En voor de kijkers thuis, het wordt ook weer allemaal uitgezonden via het YouTube-kanaal van de Greffie gemeente Gulpen-Wittem, zodat u live kunt meekijken wat hier in deze zaal gebeurt. Dan ga ik graag door naar agenda punt 2. Agenda punt 2 is het vaststellen van de agenda. Ik heb een motie ontvangen van fractie Pro in zaken wandelpaden in Gulpen. En op verzoek van de fractie willen wij deze motie graag toevoegen aan de agenda onder agenda punt 10. En ik kijk heel even rond of de raad daarmee kan instemmen. Ik zie geen nee knikken. Oké, dank u wel. Dan is hiermee de agenda vastgesteld. Dan ga ik naar agenda punt 3. Dat zijn eventuele mededelingen. En wethouder Last wil graag het mededeling doen. Even uw kaartje meenemen dat u kunt inloggen. Ja, helemaal goed.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik wil de raad meenemen in het verhaal regentonnen. In november 2019 heeft u als raad unaniem een abonnement aangenomen waarin u mij opdracht heeft gegeven een regentonnenactie voor te bereiden en onze inwoners regentonnen ter beschikking te stellen. Helaas heeft de coronacrisis ook hier tot uitstel geleid, maar achter de schermen hebben we wel alles voorbereid. We staan dan ook in de startblokken om te beginnen met de uitgifte. Gaandeweg deze voorbereiding zijn we tegen een aantal praktische zaken gelopen die we ook hebben opgelost, maar daardoor niet helemaal kunnen voldoen aan de strekking van het amendement. Het principe regentonnen verstrekken blijft uiteraard overeind. In het amendement zijn een tweetal punten opgenomen die we liever niet willen uitvoeren. Het betreft de inventarisatie van de behoeften en de eigen bijdrage van de bewoners. De redenen hiervan zijn als volgt. Als eerste over de eigen bijdrage. Omdat we 3 jaar lang voor een stevig bedrag regentonnen gaan inkopen, hebben we een hoge korting kunnen bedingen bij de leverancier. En tevens met hem kunnen afspreken dat hij de administratie en uitgifte voor zijn rekening neemt. Dit bespaart ons zowel qua inkoop en ook qua ambtelijke uren veel geld. Omdat het administratief verwerken van een eigen bijdrage van bewoners deze besparing weer grotendeels zo niet geheel teniet zou doen, stel ik voor om de regentonnen gratis ter beschikking te stellen. Dit is een afwijking van het amendement. Ten tweede kunnen we ook vanwege de bedongen korting dit jaar 550 regentonnen uitdelen en in 2021 en 2022 elk jaar 325 regentonnen. In totaal dus 1200 regentonnen. Theoretisch is het 20% van de adressen die een rioolheffing betalen. Tot deze adressen behoren echter ook appartementen, bedrijfsgebouwen en dergelijke. Het betekent dus eigenlijk dat veel meer mensen dan die 20% een regenton kunnen krijgen. En natuurlijk zijn er ook al mensen die hebben een regenton. Ik acht de inventarisatie vooraf dan ook niet nodig, maar wil liever meteen met de uitgifte starten. Uiteraard wordt geregistreerd wie een regenton afneemt om dubliers te voorkomen. Indien u met bovenstaande kunt instemmen, zal de actie op de kortst mogelijke termijn starten en zal dit uiteraard ook breed gecommuniceerd worden. Tot zover.
Dank u wel, wethouder Last, voor deze mededeling. Dan ga ik door naar agenda punt 4. Agenda punt 4 is het vaststellen van de besluitenlijsten van...
Voorzitter.
De heer Derksen.
Eventjes, normaal vraagt u aan alle fracties wat wel of niet besproken wordt bij de vergadering.
Ik heb zelf de conclusie getrokken dat elk agendapunt vanavond aan bod komt. Dus met uw goedvinden werk ik gewoon alle agendapunten even achter elkaar af. Vaststellen van de besluitenlijsten, agenda punt 4 van de raadsvergaderingen 20 augustus en 27 augustus. Kan iedereen daarmee instemmen? Ja, dan zijn deze bij deze vastgesteld. Dan gaan we naar agenda punt 5, de ingekomen stukken. Ik heb begrepen dat raadslid Duivendak een opmerking heeft bij een van de ingekomen stukken. En ik wil hem dan ook graag de mogelijkheid geven om die opmerking te maken.
Dank u. Dank u, voorzitter, daar ben ik weer. Ingekomen stuk nummer 1071. Betreft een dik pak handtekeningen van inwoners van Etenaken. Dat is het meest noordelijk deel van Wielder, voor wie dat niet weet. Die inwoners maken zich zorgen over het verhaal dat er een voetbalclubcomplex en misschien zelfs een groter sportcomplex bij hun om de hoek zou komen. En die zorgen worden gevoed door nogal tegenstrijdige verhalen in de pers. Wat we horen zeggen door onder andere de heer Kisterman onlangs. En wat we lezen in raadsinformatiebrieven. Waar we vanavond over gaan besluiten of we akkoord zijn met afdoening door het college van deze ingezonden brief. Wij zijn als fractie ook benieuwd naar wat daar naar hun toe gereageerd gaat worden. Dus afdoening door het college is akkoord, maar mogen wij daarin gekend worden? Ik ben ook benieuwd dus naar wat u hun gaat vertellen, omdat er tegenstrijdige verhalen zijn. Dat was de vraag naar aanleiding van de ingekomen stukken.
Dank u wel. Dan kijk even naar wethouder Joost Hendricks of die daar een reactie op kan geven. Gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. De brief zal volgende week beantwoord worden, is afgesproken. En ik kan moeilijk op de reactie vooruitlopen. Heel simpel, er is geen concreet plan op dit moment. Dus wij zullen uiteraard, als we in de verdere procedure komen, ook de reacties van de bewoners sowieso meenemen. Maar op dit moment kan ik nog niet inhoudelijk erop ingaan, omdat het college daar ook nog geen besluit heeft over genomen. Zeker er ook nog geen concreet verzoek van de voetbalclub is geweest om naar een haalbaarheidsstudie te kijken. Zoals in de krant wel in commissieverband in Valkenburg aan de orde is geweest.
Wil David dan ook misschien één korte verhaal erin?
Ja, dan zou ik inderdaad willen vragen of wij een kopie van die reactie mogen krijgen, want dan zijn wij ook op de hoogte.
Lijkt me verstandig dat we een kopie dan naar de raadsleden sturen, want dan is iedereen geïnformeerd.
Oké, die toezegging is gedaan. U gaat die brief ontvangen. Dan gaan we door met agenda punt 6. En agenda punt 6, dat is het afscheid van raadslid Philip Lahey. En ik heb begrepen, Philip, dat je zelf ook een woordje wil uitspreken. Dus ik zou je willen vragen, ga naar het spreekgestoelte en ga je gang.
De kijkers thuis, die zien nu Giel Jacobs, maar het is toch Philip Lahey die hier staat. Voorzitter, dank u wel. Fijn dat ik in deze nieuwe, mooie ruimte de kans krijg om nog even terug te kijken op 10 jaar die ik op een bijzonder prettige wijze binnen dit huis heb mogen samenwerken. Met u als burgemeester en collegelid en ook als Nicole. De collegeleden, Jos en Piet, de griffier, de raadsleden, ons hoogste bestuursorgaan, de secretaris, alle medewerkers en uiteraard onze burgers. Vanaf circa 1980 ben ik bij CDA politiek betrokken geweest, eerst als lid en later als bestuurder. En later als burgerraadslid bij de gemeente Wittem. Na de herindeling van de gemeente Gulpen-Wittem werd ik in 2014 raadslid van de gemeenteraad. Voorzitter, raadslid zijn is niet zomaar iets wat je er zomaar eventjes bij doet. En dat is nu net voor mij de aanleiding om die tijd elders te besteden, waar een deel van onze passie, moet ik zeggen, ligt. Ans en ik doen namelijk, sinds dat ik wethouder af ben, vrijwilligerswerk. En dat is niet zomaar uit de lucht komen vallen. Het zal in 2010 of iets later zijn geweest dat wij via een vakantie in een krimpregio in Duitsland, Zuid-Duitsland, in contact kwamen met het concept Rietlingen. Daar was al jaren een stichting opgericht onder het motto: wie het nog kan, doet iets voor iemand die het niet meer kan. En ik heb me daar intensief met hun werkswijze en hun bezigheden blijven volgen. Als raadslid kon ik dan ook vergelijkingen maken met onze sociale problemen en die in andere gebieden. En zo werd ik in 2014 wethouder en had de mogelijkheid, omdat het concept Rietlingen verankerd was in het coalitieakkoord, dit tot uitvoering kon brengen. Ik kan me uit die tijd van in het najaar 2014 nog heel goed een mail herinneren die ik aan vier dames binnen ons huis stuurde. Breedstormsessie, pak hem er even bij, breedstormsessie, een eerste stap naar samen doen. Aan Lisette, aan Maud, aan Melanie, aan Veronique en aan Philip. In de mail stond: beste dames, tijdens de onlangs gehouden bestuursdag in Weert werd een bijzondere presentatie verzorgd door professor dokter ingenieur Jan Rotmans. Verandering van tijdperk, de overheid kantelt. Reden om deze presentatie graag met jullie te delen, wil ik dat jullie vooraf, dat we maandag starten met de brainstormsessie, naar de stap samen doen, even bekijken. De rest bespaar ik u. Vervolgens gingen we met z'n vijven, let wel, naar het Pintje in Mechelen. En de brainstormsessie die startte daar over samen doen. En zo maakten we de nota: samen kunnen we het zelf. De rest bespaar ik u ook, want we hebben het uitgedragen aan u en bij alle verenigingen die ook maar iets met sociale activiteiten te maken hadden. Maar dat stond niet alleen op de wethoudersrol. Met veel plezier en passie heb ik me mogen kunnen inzetten als wethouder voor het onderwijs, de uitvoering van de strategische huisvisie, huisvesting met de realisaties van het kindcentrum Witheim in Mechelen, de uitbreiding van het Sofianum en de verplaatsing van de bibliotheek naar het gemeentehuis en het opstarten van diverse zelfsturingen in diverse kernen. Allemaal projecten die veel inzet en zorgvuldigheid van onze medewerkers vergden, maar succesvol werden afgesloten of in gang gezet. Voorzitter, ik neem dan ook met gemengde gevoelens nu ontslag als raadslid, maar voel me gesteund dat een goede opvolger mijn plek zal innemen. En hierbij wens ik Giel veel succes en vooral wijsheid en plezier toe. Tot slot wil ik langs deze weg u als burgemeester en bovenal als Nicole, alle burgerraadslieden, alle raadslieden, de burgemeesters Bas van de Tillaar en Hans Ubachs en de wethouders Jos, Piet en de directie Jos en Rob, het bestuurssecretariaat Marley, Jacqueline en Marina, de Griffie, Marie-José, Robin, Sander, Judith en Fred, de ondernemingsraad en alle ondersteunende medewerkers, direct of indirect, en extern de provinciale deputés met hun medewerkers, de burgemeesters, wethouders van onze buurgemeesters, bedanken voor de vooral prettige en vertrouwensvolle samenwerking van de afgelopen jaren. De CDA-fractievoorzitters, Elian van der Heijden Knops, die mij indertijd vroeg om weer terug in de politiek te komen, en Marieke Nas, die het nog verder zal schoppen als deze raad, wil ik extra bedanken voor het aansturen en het vele werk dat zij verrichten voor onze CDA-fractie. Ik wens u allen heel veel wijsheid en gezondheid toe bij het besturen van onze mooie gemeente en vond het een eer om als wethouder en raadslid namens het CDA van Gulpen-Wittem onze gemeente te mogen vertegenwoordigen. Tot slot wil ik en mijn echtgenote Ans en alle burgers uit de gemeente Gulpen-Wittem bedanken voor hun steun, vertrouwen en de hartelijke contacten. Dank u wel, voorzitter. Zo, en nu heb ik een droge keel.
Nou, dan pakt hij maar een slukje water, zou ik zeggen. Ik weet in ieder geval dat mevrouw Nast nog even het woord wil richten aan Philip. Is misschien nog iemand anders die dadelijk ook nog iets wil zeggen? Oké. Mag ik jou dan de eerste vragen, Marieke?
Philip, vandaag neem jij afscheid als raadslid van de gemeente Gulpen-Wittem. Een afscheid met gemengde gevoelens voor ons als CDA. Een afscheid waarbij we super dankbaar zijn dat we jou zo'n lange tijd in ons team hebben gehad. Maar ook een afscheid waarbij we jou echt enorm zullen gaan missen. Vanaf 1980, Philip, ben je behoorlijk actief geweest voor het CDA. In die eerste periode van 1980 tot 1999 heb je onder andere deel uitgemaakt van het lokale partijbestuur in de voormalige gemeente Wittem en was je daar ook commissielid. Later in 2010 werd je raadslid van de gemeente Gulpen-Wittem en toen in 2014 als kerst op de taart wethouder met als belangrijkste portefeuille het sociaal domein. Het door jou geïnitieerde project Samen Doen was en is een heel groot succes. En daarnaast heb je ook nog gezorgd voor de realisatie van de unilocatie Sofianen en de verplaatsing van de bibliotheek. De functie van wethouder heb jij met zeer veel enthousiasme vervuld. En je hebt je enorm ingezet voor onze inwoners. Samen met je vrouw Ans was je weekend in, weekend uit te vinden op evenementen, recepties en noem maar op in onze prachtige dorpen. Niets was jou te veel en het belang van de inwoners stond voor jou voorop. In 2018 besloot je te stoppen als wethouder, maar kandideerde wel nog als raadslid en wist ook een raadszetel te bemachtigen. De afgelopen jaren heb jij je vooral sterk gemaakt voor de ouderen in onze gemeente. En dat blijf je de komende tijd doen als vrijwilliger bij Klein Gulpen. Een memorabele uitspraak van jou is: beter te dik in de kist dan een feestje gemist. En ik denk dat deze uitspraak jou heel goed typeert. Je bent een echte levensgenieter. Altijd in voor een hapje en een drankje en de Bourgondische gezelligheid. Philip, als raadsfractie hebben wij super fijn met jou samengewerkt de afgelopen jaren. Je bent een super positief ingesteld persoon met het hart op de goede plek. Betrouwbaar en loyaal. Iemand waarop we altijd hebben kunnen rekenen. En dat waarderen we zeer en daar bedanken wij jou ook van harte voor. Philip, nogmaals hartelijk dank voor alles wat jij voor onze gemeente en ook voor ons CDA hebt gedaan. We wensen jou al het beste toe en ga genieten van je vrije tijd met Ans en de kinderen.
Dat mag. Er komen eerst nog een paar cadeautjes en dan ga ik het woord geven aan de heer Van Bremen. Frits van Vreemen, aan jou het woord.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, namens Balans zal ik enkele korte woorden richten aan de heer Philip Leij. We moeten het altijd een beetje netjes houden, hè? Dat betekent ook het respect natuurlijk wat ik heb voor Philip. In de brief van datum 15 juni 2020 hebben we officieel kennis genomen van het ingediende ontslag van Philip Leij als gemeenteraadslid van de gemeente Gulpen-Witten. Vandaag zullen wij tijdens deze raadsvergadering dus afscheid nemen van een zeer gewaardeerd raadslid. Een heel actief en geliefd persoon die een zeer lange tijd betrokken is geweest in de politiek. In 2014 werd Philip gekozen en dat leidde tot het wethouderschap van de periode 2014 tot 2018. Ik werd destijds als jong broekie van pakweg 23 jaar ook in de gemeenteraad gekozen. Dat was het begin van een hele mooie samenwerking. Het zal je natuurlijk niet verbazen dat Philip een van die mensen was die mij met enige regelmaat onder zijn hoede nam, ondanks dat ik niet de CDA-fractie vertegenwoordigde. Philip heb ik leren kennen als een heel sociaal persoon met hart voor alle inwoners. Zijn passie voor het sociale domein is erg groot. Ook was hij actief betrokken bij projecten zoals de strategische huisvesting, het Sofianum en het Centrumplan, om maar gewoon iets te noemen. Ook in zijn eigen kern Mechelen mag Philip trots zijn op de ontwikkelingen welke er hebben plaatsgevonden. Ook denkend aan bijvoorbeeld het Groene Hart, de nieuwe basisschool en de upgrade van de sportaccommodatie. Ik bewonder zijn inzet als vrijwilliger en ondersteuner voor burgers in hun laatste levensfase. Deze bewondering is meer dan oprecht en ik spreek de hoop uit dat hij in een hele goede gezondheid, samen met zijn vrouw, kinderen en familie nog heel veel kan gaan genieten. Philip, ik wil je nogmaals van harte bedanken voor al jouw passie, jouw inzet en alles wat je voor de gemeente en alle inwoners hebt gedaan. Je bent een bijzonder mooi en warm persoon die ik graag namens de fractie Balans Gulpen-Witten een attentie wil aanbieden, hopende dat jij samen met je vrouw Ans hiervan gaat genieten. Ter afsluiting, voorzitter, wat mij betreft nemen we dan ook vandaag geen afscheid, maar zeg ik heel erg bedankt en tot ziens in ons mooie Vijf Sterren Heuveland. Dank u wel.
Komt er nog een cadeautje van mevrouw van der Laan. En dan ga ik daarna graag het woord geven aan Erik Makemans. Erik, aan jou het woord.
Dank u wel, voorzitter. Beste Philip, of moet ik als kerstvers lid van de gemeenteraad met slechts één maand diensttijd tegen een politieke tijger, als jij wellicht meneer Leij zeggen? Ik hoop dat het Philip mag blijven. Ik zei het al, een politieke tijger, lid van het CDA vanaf 1980, vervolgens burgerfractielid, raadslid en dan besluit jij om op pensioengerechtigde leeftijd in 2014 ook nog wethouder te worden. Uitzonderlijk is jouw inzet voor de zwakkeren in de samenleving. Niet alleen tijdens jouw politieke loopbaan, maar dit loopt als een rode draad door heel jouw leven. Als wethouder was je verantwoordelijk voor onderwijs, het sociale domein, toerisme, recreatie, kunst en cultuur en personeelszaken. Portefeuilles die dicht bij jou als persoon staan. Ook ben je nog vrijwilliger en ondersteuner werkzaam voor burgers in hun laatste levensfase. Prachtig. Dit kenmerkt jou en jouw betrokkenheid bij de mens en de samenleving. Je hebt nu de keuze gemaakt jouw politieke carrière te beëindigen. Dat is vast een heel doordachte beslissing geweest. Veel van jouw tijd wordt opgeslokt door jouw politieke rol. Nu krijg je heel veel vrije tijd terug voor je familie, vrienden, vrijwilligerwerk en andere hobby's. Maar jou, kennende zul je altijd betrokken blijven bij de politiek en zullen wij jou zeker nog vaak tegenkomen. Je hebt zoveel voor iedereen, je hebt zojuist bijna iedereen bedankt. Iedereen voor de ontvangen ondersteuning, samenwerking en medewerking gedurende de laatste jaren. Maar een grote dankjewel aan jou is zeer zeker op zijn plaats. Namens onze fractie en met name onze wethouder Piet Fransen willen we jou en ook danken voor jouw tomeloze inzet, betrokkenheid en fijne samenwerking de afgelopen jaren. Wees voorzichtig met fietsen, want dat doe je graag. En geniet met volle teugen samen met ons in goede gezondheid van jullie vrije tijd. Nogmaals bedankt en het gaat jullie goed.
Ja, Philip, en ik ben waarschijnlijk de laatste die jou hier gaat toespreken in deze zaal. Dus het gaat er nou echt op aan en ik zal willen vragen of je hier even voor mij wil komen staan. En omdat je dan niet zo alleen staat, zou ik Ans willen vragen om erbij te komen staan. En misschien kan iemand anders dan het filmen van je overnemen. Beste Philip, we staan hier omdat jij hebt besloten af te treden als gemeenteraadslid in Gulpenwitte. Al in juni mocht ik je ontslagbrief ontvangen. Het moet toch een beetje raar voor je zijn om hier nu te staan, want vanaf de jaren 80, ver in de vorige eeuw, ben jij al politiek actief binnen jouw partij, het Christen Democratisch Appel, het CDA. Ik ga niet alles weer herhalen wat gezegd is. Maar wij werden in 2017, toen ik hier benoemd werd als burgemeester, directe collega's in het college. Na de verkiezingen in 2018 nam je weer zitting in de raad. Je gaf destijds aan dat je hier nog graag politiek actief bleef om jongere nieuwkomers in jullie partij te kunnen gaan begeleiden en klaar te stomen voor het grote werk. Mooi dat jij jouw kennis, kunde en ervaring hiervoor wilde inzetten. Als burgemeester heb ik je dus meegemaakt als wethouder en als raadslid. Weliswaar slechts een klein gedeelte van jouw politieke carrière, maar wel een periode waarin er veel veranderde in gemeenteland en dan met name in jouw portefeuille, het sociale domein. Je mag trots zijn. Je hebt veel verwezenlijkt en in gang gezet. Samen doen, onderwijs, onderwijshuisvesting en binnenkort bekijken we in de raad welke verbeteringen we kunnen aanbrengen in het proces van de zelfsturing, ook een van jouw kindjes. Ook in je privéleven ben jij een enorm sociaal mens. Voor de oudere medemensen in onze gemeente in hun laatste levensfase zet jij je samen met jouw vrouw Ans in. In je ontslagbrief schrijf je dat, en ik citeer heel even: en zeker nu in de coronaperiode besef je dat het begrip tijd steeds beperkter wordt en dit vraagt om een keuze te maken. Philip, ik wil je heel erg hartelijk bedanken voor de samenwerking en de inzet die je zowel als wethouder als als raadslid hebt getoond. De inwoners van Gulpen-Wittem mogen blij zijn met mensen die zich al zo lang inzetten in het openbaar bestuur. Het getuigt van loyaliteit aan onze bewoners en aan de democratie. En Ans, dank je wel dat je hem al die jaren met ons hebt willen delen. Als trotse ouders en grootouders zijn jullie echte familiemensen. Ik wens jullie dan ook nog heel lang samen in goede gezondheid. Het gaat jullie goed. Kortom, Philip, meer dan genoeg om trots op te zijn. Dus het is je vergeven dat je ons nou gaat verlaten en het stokje door gaat geven. Dank je wel. En dan wil ik jou graag nu iets gaan overhandigen. Om deze dank extra kracht bij te zetten, mag ik jou een beeldje overhandigen. Ik heb het al een paar keer eerder gedaan, Dit beeldje is de wachter. En dit beeldje krijg je als je 4 jaar of langer je inzet in het bestuur, wethouder of raadslid van onze mooie gemeente. Het beeldje is ontworpen en gemaakt door Desiree Tonnaar uit Maastricht. En het thema is geïnspireerd op de portaalsculpturen van een kathedraal in Chartres, een gotische kerk, een van de beroemdste in Frankrijk. De wachters zijn geabstraheerd, ze hebben geen gezicht en daardoor kan het iedereen zijn. Ze staan bij de entree opgesteld als bewaker en een heel groot exemplaar staat ook in onze hal van het gemeentehuis. Misschien kennen de kijkers thuis hem wel van in deze hal. De waker is een metafoor voor betrouwbaarheid en waakzaamheid. Twee eigenschappen die ook voor een lid van het bestuur van het college of een gemeenteraad zijn van heel groot belang zijn. En zelfs cruciaal voor het goed functioneren van de democratie. Ik ga u dit beeldje overhandigen en nogmaals heel erg bedankt. Ja, Philip, en dan zou ik jou willen vragen om nu plaats te gaan nemen op de publieke tribune, want je bent nu geen raadslid meer en wij zullen zorgen dat alle cadeautjes mooi bij elkaar staan, dat je ze straks kunt meenemen. Goed, dames en heren, wij gaan verder met onze raadsvergadering die toch wel bijzonder is. Want door het ontslag van de heer Philip Lahaye is er een raadszetel vrijgekomen. En de heer Giel Jacobs komt op grond van de behaalde uitslag bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 in aanmerking voor deze zetel. Ik wil nu graag een commissie geloofsbrieven gaan instellen die de taak heeft om te onderzoeken of het kandidaat raadslid voldoet aan alle geëiste eisen. En ik zou, dat doe ik willekeurig, willen vragen of de heer Magermans, de heer Duivendak en mevrouw van der Laan bereid zijn om met z'n drieën deze commissie te vormen. En ik zal jullie vragen om met de griffier mee te gaan en als jullie de geloofsbrieven hebben onderzocht, weer terug te komen om de bevindingen aan ons mede te delen. En dan schort ik de vergadering nu voor 10 minuten. Dames en heren, als iedereen weer plaats kan nemen, dan kunnen we doorgaan met de vergadering. En dan wil ik starten met het woord te geven aan de voorzitter van de commissie geloofsbrieven, mevrouw van der Laan. Ga die gang.
Dank u wel. De commissie uit de raad van de gemeente Gulpen-Wittem heeft de geloofsbrieven en verdere bij de kieswet gevorderde stukken ontvangen. Die zijn ingezonden door Jacobs G.J.L. Giel, wonende te Sleenaken. Op 24 september 2020 is bovengenoemde persoon benoemd tot lid van de gemeenteraad. De commissie rapporteert de raad dat zij bovengenoemde bescheiden heeft onderzocht en in orde heeft bevonden. Gebleken is dat de benoemde aan alle in de gemeentewet gestelde eisen voldoet. De commissie adviseert tot zijn toelating als lid van de gemeenteraad. De voorzitter Ineke van der Laan en de leden Erik Margemans en Lodewijk Duivendak.
Dank u wel, mevrouw van der Laan. Dan met het positief advies kan de heer Jacobs toegelaten worden tot de gemeenteraad. Dus ik zou hem willen vragen om naar voren te komen. Dan ga ik achter het spreekgestoel te staan. Hij mag zich laten begeleiden door eventueel de twee dames die ook bij hem zijn. Dat is toch gezellig, anders sta je er ook maar zo alleen, toch? Goed. Beste Giel, uiteraard wil ik jou even graag persoonlijk toespreken. En ik zou ook alle aanwezige raadsleden willen vragen om goed mee te luisteren. Een volksvertegenwoordiger is een politicus die een wetgevende functie uitvoert. Een volksvertegenwoordiger is verantwoordelijk voor de volksvertegenwoordiging op bestuurlijk niveau. Als volksvertegenwoordiger maak je een belangrijk deel uit van de democratie. Je vertegenwoordigt onze inwoners hier in deze raadzaal. Bij de opening en afsluiting van de gemeenteraadsvergaderingen in Gulpen-Wittem wordt er altijd een overweging meegegeven. Zo ook bij deze vergadering. De overwegingen die uitgesproken worden duiden vooral op het belang van de publieke waarde boven de politieke waarde. Overwegingen die vooral in zich hebben dat we hier op een respectvolle manier met elkaar omgaan. En dat wat gezegd en besloten wordt een positief maatschappelijk effect dient te hebben voor onze samenleving. In de gemeentewet staat te lezen dat de raad de gehele bevolking van de gemeente vertegenwoordigt. Daar ligt dus ook een opdracht voor jou, Giel. Je krijgt met het aanvaarden van de raadszetel vandaag drie belangrijke taken. De eerste taak is de volksvertegenwoordigende rol. Elk besluit kent voor- en tegens. Je zult afwegingen moeten maken. Je moet dus op onderzoek uit en ontdekken wat inwoners van bepaalde zaken vinden. Je dient goed voorbereid te zijn voor burgers en je zult bereid moeten zijn om het gesprek met hun aan te gaan. De tweede taak is kaders stellen. Dit houdt in dat de gemeenteraad op hoofdlijnen bepaalt wat er nodig is in de gemeente. De raad moet de algemene beleidskaders vaststellen waarbinnen het college kan bewegen. Zo bepaalt de raad de beleidsmatige en financiële grenzen voor de uitvoering door het college. Let bij de kaderstelling ook op de taken, de rollen en de verantwoordelijkheden die passen binnen het dualisme. Als het college dan aan de slag gaat met de beleidskaders, dan komt de derde taak om de hoek kijken. De raad ziet erop toe of het college alle plannen die zijn aangenomen uitvoert en of deze naar behoren binnen de gestelde kaders zijn volbracht. Voor alle raadsleden, aangesloten bij een partij of op eigen titel, geldt dat je het stemmen in de raad doet zonder last. Dat betekent dat een volksvertegenwoordiger zich niet mag laten opdragen in een stemming een bepaald standpunt in te nemen. De vertegenwoordiger moet op basis van eigen inzicht en overtuiging een oordeel vellen. Ook voor raadsleden gelden de algemene beginselen van een behoorlijk bestuur. Een raadslid heeft een motiveringsplicht. Je bent zelf verantwoordelijk voor je handelen en voor de beslissingen die je als individueel raadslid neemt. Je moet het kunnen uitleggen En dat is een grote verantwoordelijkheid. Daarnaast dient de belangenafweging deugdelijk te gebeuren en dien je in het algemeen belang te handelen. Giel, welkom terug in de gemeenteraad. Veel tijd om feest te vieren is er niet, want je mag vanavond meteen aan de bak. Je mag je gaan uitspreken over 3 onderwerpen die vanavond op de agenda staan. De bestuursrapportage 2020, het initiatiefvoorstel houtgestookte biomassacentrales en een motie over een wandelpad. Ik ga ervan uit dat je je al goed hebt ingelezen en dat je vanaf vanavond de belangrijke, eervolle en verantwoordelijke taak in het bestuur van Gulpen-Wittem op een open, eerlijke, transparante en betrouwbare wijze gaat uitvoeren. Giel, heel veel succes. Maar ja, voordat je echt aan het werk kunt, zul je eerst, je wilde de eed afleggen, hè? Ik ga hem zo direct aan je voorlezen met het verzoek om na de tekst te bevestigen. Met zo waarlijk helpen mij God almachtig. En dan mag je, als je dat uitspreekt, de rechterhand omhoog steken. 2 vingers bij elkaar, dus niet zomaar bij elkaar. En dan mag je uitspreken, zo waarlijk helpen mij God almachtig. Ja? Ga ik hem nou aan je voorlezen. Daar komt hij. Ik zweer dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk, enige schenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen, en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen.
Zo waarlijk helpt u mij God almachtig.
Welkom Giel, proficiat. Nou Giel, daar zit je op je plek, je hebt een kaartje, je weet hoe de microfoon werkt, dus je kunt je bijdrage vanaf nu gaan leveren. Alsjeblieft. Dames en heren, dan gaan wij verder met de vergadering. Dan gaan we door met agenda punt 8. Het agenda punt 8 is het raadsvoorstel bestuursrapportage 2020. Het is een tussentijdse verantwoording van het college aan de raad ten aanzien van het beleid in het lopende jaar. En ik ga heel even kijken wie in eerste termijn hier iets over wil gaan zeggen. Dan begin ik bij de heer Nijssen. Ga die gang.
Voorzitter, over de bestuursrapportage kan de fractie gewoon kort zijn. De rapportage geeft een goed inzicht hoe we er op diverse beleidsterreinen nu voor staan. Mede ten gevolge van het coronavirus zijn een aantal activiteiten vertraagd of uitgesteld. Dat laat zich ook goed zien in de kleurcodering. Meer dan in vorige bestuursrapportages zien we nu oranje vlakken verschijnen. Die een signaal zijn dat de uitvoering niet op schema ligt of zelfs nog moet starten. Dat is begrijpelijk en hopelijk kan deze achterstand ook nu we nog steeds te kampen hebben met de coronavirus ingehaald wordt. Op financieel gebied zien we dat deze bestuursrapportage een positief tussenresultaat laat zien. Het toont aan dat de zogenaamde zero-based begrotingssystematiek een verantwoorde werkwijze is om de financiën van de gemeente Gulpen-Witten duurzaam in controle te houden. Een werkwijze die dan ook gecontinueerd moet worden. De financiële gevolgen van de COVID-crisis zijn in deze bestuursrapportage nog niet verwerkt. Daarvoor is het gewoon nog te vroeg. Tijdens de auditvergadering is het voorliggende stuk reeds besproken en zijn onze vragen met betrekking tot de diverse programma's beantwoord. Speciale aandacht willen we toch ook nu hebben voor de ontwikkelingen rondom de NVVTC. De tijd dringt om daar voor de begrotingsbehandeling een besluitvormingsvoorstel voor te leggen dat verschillende scenario's met keuzealternatieven bevat. Voorzitter, wanneer kunnen we het voorstel en de verschillende scenario's verwachten? Daarbij ook de vraag of daar dan ook alternatieven in zijn opgenomen die verband houden met het strategisch en integraal kijken naar de perspectieven van het hele gebied rondom het zwembad. Zoals dat in het collegeprogramma is verwoord. Voorzitter, diverse partijen hebben gevraagd naar de stand van zaken rondom de aanleg van glasvezel. De huidige tijd heeft laten zien dat de investering in deze digitale snelweg geen overbodige luxe is. We roepen het college dan ook op om daar stappen in te zetten. Voorzitter, we bedanken de opstellers van deze rapportage waarmee het huidige college haar voordeel kan doen, omdat deze bestuursrapportage prima dienst kan doen als overdrachtsdocument. Dank u vriendelijk.
Dank u wel. Dan wil ik nu graag het woord geven aan de heer Derksen in eerste termijn.
Dank u wel, voorzitter. Als eerste wil Balans Gulpen-Witten de dank uitspreken naar de ambtelijk apparaat om ook in deze zeer vreemde tijd een bestuursrapportage samen te stellen. Als raad kunnen we ons voorstellen dat door COVID-19 de prioriteiten vaak ergens anders liggen. Ons compliment. Tevens dank voor de beantwoording van de vragen vanuit de auditcommissie door het college. Toch is deze bestuursrapportage een andere dan andere jaren opgesteld door de oud-wethouder Hoebe en mag wethouder Hendricks het woord namens het college misschien gaan voeren. De bestuursrapportage is vooral een rapportage in woord en dan middels een stoplichtenrapportage. Dit is nog niet voor een ieder duidelijk en inzichtelijk en daarna missen wij de financiële tussenrapportage die wat nog meer duidelijkheid verschaft. Hoe staan we ervoor en wat mogen wij in 2020 nog verwachten? Uiteindelijk is de controlerende taak een taak waarmee een van de meest belangrijke taken van de Raad. Het zou goed zijn als de Raad op het eind van het tweede kwartaal nog hier en daar kan bijsturen. Vooral in dit toch al vreemd jaar waarin COVID-19 een bepaalde rol speelt op tal van onderdelen. Daarom vraagt Balans Gulpen-Witten aan het college om toezeggingen die in het sprekersplein gedaan zijn te bevestigen. Om verder te gaan met de workshop P&C-cyclus, planning en control. Al moet Balans Gulpen-Witten wel erkennen dat de voorgestelde tijd december 2020 misschien aan de late kant is. Daar we inmiddels een amendement op financiële verordening 2020 hebben aangedrongen om de eerste begrotingswijziging mee te nemen in de begroting in november 2021, de begroting van 2021 of op zijn laatst met de slotwijziging op 17 december. En dat is eigenlijk alweer de eerste mijlpaal naar het nieuwe jaar. Dan, voorzitter, valt het ons zeker op dat de stoplichten oranje bijna evenveel zijn als de stoplichten groen. Op zich geven we een rustend beeld, maar wat wel opvalt, is dat een heel groot deel van de oranje stoplichten vertraging oplopen door COVID-19 of inderdaad zelfs niet gestart zijn. Omdat burgers vaak een belangrijke input op het onderdeel dienen te leveren. Menig 1 is COVID-19 al lang moe, maar helaas is COVID-19 ons nog lang niet moe. En gezien de berichtgevingen moeten wij ons voorbereiden op een tweede golf, of zoals men zegt, die is er al. En welke gevolgen heeft dat dan? En de gevolgen, die kent nog niemand.
Landschulpen Wittem vraagt wel het college welke strategie zij toch gaat vragen bij het maken van de openstaande doelstellingen of de raad mee te nemen hoe het college met de gewenste bestuursstijl om burgers te betrekken bij de betreffende doelstellingen ook waar te maken. Dus welke strategie gaat u volgen om toch inderdaad de oranje stoplichten op groen te krijgen? Als laatste, voorzitter, wil het college vragen om toch wel binnen afzienbare tijd, misschien half oktober, de raad te informeren over de financiële gevolgen van COVID-19 tot en met 1 augustus 2020. Want wat eraan zit te komen, weten we nog niet. Maar we weten wel dat het vorige college veel verenigingen, buurthuizen en ondernemers tegemoet is gekomen om deze bizarre tijd in diverse fronten te ondersteunen. We weten ook dat de overheid inmiddels een tweede pakket voor gemeentes beschikbaar heeft gesteld. En we kunnen ons ook voorstellen dat er nog andere kosten of extra inzet noodzakelijk zijn geweest of zelfs misschien nog komen. Maar het zou wel voor Balansgroepen Wittem heel belangrijk zijn om in deze wazige tijd toch een beetje helderheid te krijgen. Dus hoe staan wij als Groepen Wittem ervoor in de huidige situatie rondom de kosten en de inbreng van COVID-19? Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Volgens mij waren dit de beide heren die wilden inspreken eerste termijn. Dan ga ik nu naar de portefeuillehouder, de heer Jos Hendricks, voor een reactie op deze eerste termijn.
Dank u wel, voorzitter. Ik kan de heer Nijssen geruststellen. Zeer obese begroten. Dat gaan we niet meer verlaten. Daar gaan we gewoon mee door. Het is een ingeslagen weg. En het zou ook zonde zijn van de inspanningen die er verricht zijn intern om daar weer een andere draai aan te geven. Dus we gaan gewoon door. Ik haak dan meteen in hoe we naar de begroting toe aan het werken zijn. Ik heb dat in de oude commissie ook uitgelegd. We willen eigenlijk een begroting in twee delen. Autonome ontwikkelingen, dat is eigenlijk een stuk wat nog door het oude college is voorbereid. Dat krijgt u eigenlijk in de boekvorm zoals u dat gewend bent. En we presenteren daarnaast een tweede boek. En dat heet dan meteen de eerste begrotingswijziging, waarin we dan de vertaling van het coalitieprogramma mee zullen nemen. Zaken die in de tussentijd ons nog bezighouden en die we nog moeten vertalen, ook in financiële gevolgen. En ik kan u ook verklappen dat we ook een mensenlijst van het vorige college nog hebben liggen, waar we ook heel serieus naar aan het kijken zijn welke zaken we daar overnemen. En we zullen daar, en dat is met name de bedoeling, u ook een aantal alternatieven met keuzemogelijkheden geven, zodat we samen ook daar een debat over kunnen voeren. Dus begroting en eerste begrotingswijziging komen in een eerste vergadering. De toezegging wat ik in de auditcommissie heb gedaan, kan ik herhalen dat we over de vorm van de stukken bevalt dit, et cetera, maar dat gaat dan over de hele PNC-cyclus. En dat was ook de toezegging van mijn voorganger om daar op het eind van het jaar nog een keer op terug te komen. Die pakken we op. En als u december te laat vindt, ja, dan moet u toch even in het fractievoorzittersoverleg overleggen over een andere datum. Ik ben daar beschikbaar voor, maar goed, de datum van de raadsagenda moet het ook toelaten. COVID. Wij zijn druk bezig om dat inzichtelijk te maken. U moet ook even begrijpen dat weliswaar het bij printjes daar van alles de wereld ingestuurd wordt, maar eer wij precies weten wat dat betekent voor onze gemeente, dat wordt dan in de zogenaamde septembercirculaire verwerkt. Ja, daar moeten we even nog behoorlijk aan rekenen om te weten wat zit daar nou in. Normaal, hè, wat je krijgt als gemeente in het gemeentefonds, maar zeker ook even, ik noem het dan maar even, de extra middelen in kader van COVID. Want uiteraard, wij hebben ook te maken met aan de uitgavenkant huren die een tijd lang niet betaald zijn, et cetera. En daar moeten we in het college ook nog een keer over hebben, hoe we dat precies over het hele jaar gaan bekijken. Maar dat soort informatie zullen wij in het laatste kwartaal met u gaan delen. Ik kan u daar even niet op het moment een concrete datum voor geven. Heel simpel, omdat we het huiswerk ook nog moeten doen en even niet weten precies wanneer alle informatie van het Rijk beschikbaar is. Dan de vraag van de heer Nijssen over een specifiek onderwerp. En dat staat ook in het coalitieakkoord, laat ik het ook eens zeggen, de NV Vrije Tijdscentrum. Wij zijn op dit moment in overleg met de Griffie een datum aan het plannen om u als raad daar helemaal over te informeren. En met u over het gesprek aan te gaan welke oplossingsrichtingen er zijn. Daar wil ik het even bij laten, want formeel is natuurlijk ook de NV een orgaan wat zelf naar oplossingen moet kijken. En volgens mij heb ik dan de meeste dingen gehad. Ik wil nog even over COVID zeggen. Ik denk dat de voorzitter er zelf vanuit COVID en algemene zin daar nog wat over zeggen. Er wordt op dit moment in huis gekeken hoe we toch zoveel mogelijk coronaproof dingen weer kunnen oppakken. Zelfs communicatie is daar bezig om een aantal tools voor te ontwikkelen. Maar hoe je draait of keert, het blijft een belemmering om dat je niet in een normale situatie wat grootschaliger dingen kunt oppakken. En dat betekent dat het ook, en dat heb ik in de oude commissie heel moeilijk te zeggen, is of we het inhalen, dus of oranje-groen gaat worden en wanneer dat is. Want ja, als ik even kijk naar de berichtgeving die we nu ontvangen, en dan heb ik het idee dat corona eerder nog wat harder aan terugkomen is, dan gaan we oplossingen krijgen. Maar goed, de voorzitter gaat daar dadelijk even op in. Ik denk dat ik alle punten heb gehad.
Ja, dank u wel. Wethouder, even nog ten aanzien van de MVVCTC. Aankomende maandag is er een fractievoorzittersoverleg. Daar staat de raadsplanner ook op de agenda. En dan zullen we ook aandacht hebben voor de planning en het plan van aanpak MVVTC. Dus dat misschien ter geruststelling. Ja, en voor wat betreft COVID. Ik hou ook het dashboard corona van de Rijksoverheid in de gaten. Het baart me enorme zorgen. Ik heb geen idee welke kant het uitgaat, maar het gaat op dit moment wel heel erg snel. En ik wil dan toch ook van de gelegenheid gebruiken, als u mij toestaat, en ook voor alle kijkers thuis, om iedereen toch nog een keer op het hart te drukken. Blijf gewoon de regels volgen. Vermijd drukte, houd afstand, want alleen op die manier kunnen we ervoor zorgen dat we corona tegen kunnen houden. Limburg staat er op dit moment nog redelijk voor en laten we proberen gezamenlijk om niet weer terug te vallen naar een situatie zoals we die eerder dit jaar hadden. En dat kunnen we alleen samen voorkomen. Dank u wel dat u mij even deze kans gunde om dat nog mede te delen. Dan kijk even voor de tweede termijn. Iemand nog behoefte? Ik zie een vinger van de heer Derksen, de heer Nijsten. Iemand anders nog? Nee, doe ik het weer in dezelfde volgorde. De heer Nijsten, gaat u gang.
Dank u wel.
U mag, fluistert de griffier mij in, naar het sprekersgestoelte. Dat is voor de beeldvorming voor de mensen thuis beter.
Dank u wel, voorzitter. Dank voor de beantwoording. Gerustgesteld, in ieder geval voor wat betreft de zero-based systematiek, dus daar zijn we zeer gerustgesteld over, prima. Enigszins gerustgesteld rondom de NVVTC dat er een datum geprikt wordt, dus dat wachten we af. Tuurlijk, en die discussie hebben we al eerder gehad, het is de NVVTC zou aan bod moeten zijn en formeel klopt dat ook terecht. Maar wij zijn de enige aandeelhouder en wij lopen wel het risico. Dus vandaar altijd de vraag die we blijven stellen. Dus kortom, gerustgesteld en enigszins gerustgesteld. Dank u wel.
Dank u wel. De heer Derksen in tweede termijn.
Dank u wel, voorzitter. Dank u wel inderdaad ook voor de beantwoorden van de vragen. En we hebben natuurlijk ook heel veel begrip over hetgene dat er heel veel zaken nog niet duidelijk is. Eén vraag, als we gaan kijken om de kosten rondom, inderdaad rondom COVID, is de kans groot dat, gezien hoe de september circuleren, dat het voor de begroting toch een kleine inzicht kan komen over hoe we ervoor staan. En misschien ook het college de gelegenheid geven om, kijkende naar de doelstellingen, sommige doelstellingen gezien inderdaad wat er nu aan het gebeuren is rondom COVID-19, toch te misschien de vraag stellen, moeten we de doelstelling voor 2020 wel handhaven of kunnen we ze misschien overdragen naar 2021, zodat we in ieder geval ervoor zorgen dat het ambtenarenapparaat niet helemaal honderd de bollen gaat om dingen vast te houden, terwijl het gewoon ook niet lukt. En dus ook dat is een strategie die je gezamenlijk kunt bepalen.
Dank u wel. Ik kijk nog heel even naar de portefeuillehouder of die toch nog kort hierop wil reageren.
Even naar de meest actuele cijfers. In feite door de gang van zaken zoals we nu hebben, dat we met die eerste begrotingswijziging komen, willen we zoveel mogelijk actuele cijfers meenemen. En we streven ervan om de resultaten van de september circulaire, als we ze hard hebben, al mee te nemen. Maar dat moet eigenlijk al over 14 dagen moeten ze dan duidelijk zijn. Zo niet, zullen we u in ieder geval informeren over wat dat betekent. En dat kan wat korter op de begrotingsvergadering. Dus we willen natuurlijk zo actueel mogelijk op dat moment zijn. Ja, over het wel of niet meenemen naar volgend jaar van activiteiten, dat zal ook de komende maanden even moeten kijken. Welke zaken dat we toch nu voortvarend weer, ondanks de perikelen van corona, kunnen oppakken. En welke zaken uitstaan komen. En daar zullen we dan toch tegen het eind van het jaar, we komen ook nog een keer terug met de begrotingswijziging, niet op alle onderdelen specifiek, maar u wel een beeld kunnen geven van hoe we daarvoor staan. Want bij de slotwijziging kunnen we nog altijd zaken, als het om budgetten gaat, over aframen en eventueel opvoeren naar het volgend jaar.
Dank u wel. Dan wil ik graag overgaan tot stemming van dit agendapunt. Dat is het raadsvoorstel bestuursrapportage 2020. Wie is voor dit raadsvoorstel? Kijk even goed rond. Volgens mij gaan alle handen omhoog. Dan is die unaniem aangenomen. Dank u wel. Dan gaan we door naar agendapunt 9. Agendapunt 9 is het initiatiefvoorstel houtgestookte biomassacentrales. Normaal, dames en heren, is het zo dat het college bijna alle stukken aanlevert voor de raad. Maar de raad heeft ook de mogelijkheid om een initiatiefvoorstel te maken. Dat kan een raadslid apart zijn, dat kunnen raadsfracties zijn of een enkele raadsfractie. In dit geval is het een initiatiefvoorstel ingediend door de partijen CDA, Balans, fractie Fransen en Van der Laan. En ik heb begrepen dat mevrouw Van der Laan ook nu weer het woord mag voeren hierover. Dus ik wil haar graag de gelegenheid geven om het initiatiefvoorstel toe te lichten. Gaat uw gang. Dank u wel, voorzitter. Ik zal deze eerste termijn uitspreken namens de coalitie. En daarna zal de heer Kisterman nog met wat aanvullingen komen op deze eerste termijn, als u dat goed vindt. Voorzitter. Zon, water, wind, aarde, waterstof, groene energie, schone energie. Het stoken van hout is dat niet. Bij de verbranding van hout komt meer CO2 vrij dan bij de verbranding van steenkool of aardgas om dezelfde hoeveelheid energie op te wekken. Daar zijn veel gezaghebbende instanties het over eens. Opstoken van hout in een biomassacentrale is slecht voor de volksgezondheid. Het vervuilt de lucht met fijnstof, stikstof en CO2 en het kan de biodiversiteit aantasten en het is niet duurzaam. Hoe kleiner de deeltjes fijnstof, hoe lastiger het is ze door filters tegen te laten houden. Als wij in Gulpen-Wittem de komende 10 jaar in Wielree jaarlijks 12.000 ton hout verbranden, is er na 10 jaar 120.000 ton hout verbrand, waarvan slechts 3/4 opgebracht kan worden met lokaal/regionaal snoeihout. De vraag is dan waar die andere 40.000 ton vandaan moet komen. Ook hebben we na die 10 jaar geen bijdrage geleverd aan klimaatdoelen. Deskundigen zijn het erover eens dat biomassacentrales slechts een tussenoplossing zijn, dus waarom zoveel geld investeren
in dergelijke centrales? Waarom niet inzetten op daadwerkelijke duurzame maatregelen, te beginnen bij het verduurzamen van woningen, bedrijven, boerderijen, etc.? Voorzitter, in het sprekersplein van 10 september heeft de coalitie het initiatiefvoorstel al uitgebreid toegelicht. Naast onze inhoudelijke bezwaren hebben wij geconstateerd dat in het proces veel is misgegaan. De inwoners en de raad zijn in maart 2020 voor een voldongen feit gesteld, toen het college zonder overleg met inwoners en raad een subsidie had aangevraagd voor een houtgestookte biomassacentrale in Wieren. Een voldongen feit, te meer daar het Rijk nadrukkelijk de vraag stelt in de subsidieaanvraag welke rol de raad heeft gehad en of zij had ingestemd met de subsidieaanvraag. Dat verdient absoluut niet de schoonheidsprijs en heeft veel onrust veroorzaakt. Precies dezelfde fout is gemaakt bij de aangekondigde biomassacentrale bij Vizé. De burgemeester van IJsselmargraten sprak hier al zijn grote zorgen over uit, maar is hij ervan op de hoogte gesteld dat er aan de andere kant van zijn gemeente ook dergelijke plannen zijn? Graag stip ik nog enkele opmerkingen van de insprekers aan. Zo werd er gezegd dat dit project onbetaalbaar is voor onze gemeente, omdat het al 40 miljoen zou kosten alleen voor Wieren. Het pleidooi om nu eerst alles in te zetten op isoleren van huizen en plaatsen van zonnepanelen omarmen wij als coalitie. Er werd gepleit voor sturing door de Rijksoverheid, meer sturing door de Rijksoverheid. Daar kunnen wij ons als coalitie helemaal in vinden. En we roepen het college dan ook op dat kenbaar te maken bij het Rijk, namelijk dat het voor elke kleine gemeente afzonderlijk en zelfs regionaal een welhaast onmogelijke opgave is en dat centrale sturing en centrale maatregelen nodig zijn. Pro vond onze toelichting te vaag en te algemeen. Maar zelf heeft zij ons nog nooit uitgelegd wat ze eigenlijk wil. Is Pro nu voor, is Pro nu tegen? En nu heeft Pro via Facebook de aanval ingezet. De scheldwoorden die ik daar heb gelezen vandaag, die deden mij ergens aan denken. Ik dacht, is er in Amerika ook niet een meneer die daar altijd met dergelijke scheldwoorden op Twitter verschijnt? Politieke discussies voer je in de raad en niet op sociale media. Eerlijk gezegd snappen wij helemaal niet waarom een GroenLinkse partij als Pro voor een houtgestookte biomassacentrale zou kunnen zijn. Wij nodigen Pro van harte uit dat hier vanavond eerlijk en transparant uit te leggen. In het sprekersplein werd gesuggereerd dat wij de subsidieaanvraag willen intrekken, maar dat is niet onze bedoeling. De voormalig wethouder heeft gezegd dat de biomassacentrale slechts als kapstok is gebruikt en dat toekenning niet automatisch betekent dat er ook daadwerkelijk een centrale komt. Wij snappen deze redenering nog steeds niet. Wij vinden het uit oogpunt van behoorlijk bestuur noodzakelijk het ministerie te informeren over ons besluit van vanavond. Zeker nu de SER en de commissie Remkes hebben geadviseerd subsidies op dergelijke centrales af te bouwen. Voorzitter, ik kom tot een afronding. Met dit initiatiefvoorstel nemen wij verontruste inwoners serieus. Luisteren wij naar de adviezen van gezaghebbende instanties en naar de opvattingen in de Tweede Kamer over de haken en ogen aan het verbranden van hout. We hebben kennis genomen van het besluit van de energieleverancier Vattenfall om te wachten met de bouw tot de bouw van een biomassacentrale tot uitsluitsel uit de politiek is gekomen. We hebben gezien dat de centrale in Winschoten is stilgelegd na gezondheidsklachten van omwonenden. En tenslotte zien we de protesten tegen biomassacentrales aanzwellen, niet alleen hier, maar ook elders. Wij als coalitie willen de gezondheid van onze inwoners en het milieu serieus nemen. Daarom willen wij vanavond besluiten om houtgestookte biomassacentrales groter dan 250 kilowatt in onze gemeente te verbieden. We willen zo snel mogelijk met inwoners en andere partijen in gesprek gaan over haalbare en betaalbare initiatieven. In die zin sluit ons voorstel naadloos aan bij de volgende fase van de regionale energietransitie, namelijk de maatschappelijke participatiefase. Wij wensen het college en de organisatie veel succes toe met dit traject. Dank u wel.
Dank u wel. Dan geef ik graag het woord aan de heer Kesterman, die ook nog een toelichting wil geven op het initiatiefvoorstel.
Dank u wel, voorzitter. Ik zal een aanvulling geven op het punt in het initiatiefvoorstel waarom dat er 250 kilowatt staat. Waarom houtgestookte biomassacentrales kleiner dan 250 kilowatt wel toestaan? Als wij ervoor zouden kiezen om alles wat houtgestookt is te verbieden, zouden onze inwoners geen open haard dan bepaalde takken meer mogen gebruiken. Ook zijn er ondernemers die bijvoorbeeld geïnvesteerd hebben in een technische installatie, in de vorm van een pelletkachel, met een vermogen van 145 kilowatt bijvoorbeeld. Bij een verbod zouden dergelijke ondernemers in zware mate gedupeerd worden, en dat moeten we niet willen. Evenmin als een verbod op open haarden en dergelijke, want dat is natuurlijk bijna niet te handhaven. Dus vandaar dat er een keuze gemaakt is om 250 kilowatt in het initiatiefvoorstel neer te zetten. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Dan kijk even of er nog andere mensen zijn die in eerste termijn een bijdrage willen leveren. De heer Nijssen.
Voorzitter, dank u wel. Als fractie Pro kunnen we niet instemmen met het voorliggende voorstel. We onderbouwen dit met vier redenen en vragen daarbij tevens de visie hierop van de indieners van dit voorstel. Voorzitter, de eerste reden om het voorstel af te wijzen is dat het proces van inspraak en meedenken van gemotiveerde en kundige bewoners in het bewonersoverleg, CQ de inwoners van Wilre, wordt verstoord. In een eerdere bespreking van dit thema is een raadsbrede motie aangenomen waarin werd gesteld dat pas op de plaats zou worden gemaakt met een biomassacentrale in Wilre. Tijdens de behandeling van het nu voorliggende voorstel in het Sprekersplein op 10 september werd door diverse partijen erkend dat de materie complex is. In het voorstel wordt aangegeven dat de raad nu aan zet is. Het proces van inspraak vanuit een ideevorming van de betrokken inwoners is pas net op gang gekomen. Als de politieke partijen allemaal aangeven dat we zelfsturing belangrijk vinden, dan moeten we dat proces nu niet verstoren. Pro had vertrouwen in de vorige portefeuillehouder die aangaf dat bewoners een finale stem zouden hebben bij de afweging rondom alternatieven. Datzelfde vertrouwen heeft Pro ook in de huidige wethouder. Ik hoop dat de coalitiepartijen dit vertrouwen ook hebben. De urgentie is dan ook niet aanwezig. Voorzitter, kan de coalitie aangeven waarom de coalitie het inspraakproces met de inwoners wil stopzetten? Voorzitter, de tweede reden voor afwijzing is omdat het voorstel gebaseerd is op onvolledige en foutieve informatie. Tijdens het Sprekersplein hebben insprekers vragen gesteld die concreet ingingen op het nu door de coalitiepartij ingediende voorstel. Terechte vragen, vinden wij als Pro. Het is dan ook ronduit teleurstellend dat er tijdens het Sprekersplein geen antwoorden gegeven werden. Als je burgerparticipatie werkelijk hoog in het vaandel hebt staan, fractie CDA, fractie Balans, fractie Fransen en fractie Van der Laan. Waar blijven dan de antwoorden? Wel met een folder door het dorp trekken, maar als er kritische vragen overkomen, niet thuisgeven. In het voorstel zijn een veelvoud van argumenten opgenomen die, om maar in de context te blijven, niet altijd evenveel hout snijden. In het voorstel wordt vaak verwezen naar het CER-rapport. Biomassa in balans. Dat had wat ons betreft ook balans in de biomassa mogen heten, maar dat terzijde. Verder wordt er ook verwezen naar het advies van de commissie Remkes, met als titel Niet alles kan overal. Dat laatste rapport wil ik toch graag even toelichten. In de discussie rondom biomassa-centrales wordt veelvuldig verwezen naar het rapport Remkes. En dan in het bijzonder naar de, ik blijf het toch noemen, de stikstofoxide-uitstoot. En niet zozeer de stikstofuitstoot, maar het is meer de chemicus in me. Ondanks het feit dat daar terecht aandacht voor is, wil ik een en ander in het perspectief zetten. Op pagina 75 in het rapport kunnen we lezen dat de totale uitstoot van stikstofoxide ten gevolge van biomassa tussen de 0,6 en 0,9 kiloton ligt. In Nederland heb ik het over. Naast NOx wordt in het rapport uitvoerig gesproken over NH3, ammoniak. Uitstoot van ammoniak is bij de verbranding van biomassa niet aan de orde. Voor de sector landbouw, die heel uitvoerig in het rapport ter sprake komt, liggen de totale waardes op 94 kiloton ammoniak en 13 kiloton NOx, na te lezen op pagina 32. Het is zeker niet de bedoeling om een en ander te bagatelliseren, maar voor de discussie is het wel goed om het in perspectief te zien. Een veelgehoord argument, ook vanavond weer, is dat biomassa veel meer CO2 uitstoot dan aardgas. Deze redenering is veel te simpel. Het hangt sterk af van de herkomst van de biomassa. Als we veel sneller CO2 door verbranding uitstoten dan door bomen en bossen kan worden opgenomen, dan spreken we van een koolstofschuld. In het CER-onderzoek wordt op pagina 105 hierover het volgende gesteld. Ik citeer: de discussie over koolstofschuld, terugverdiend tijd, split zich meestal toe op de oogst en de verbranding van houtpellets en houtsnippers uit de bosbouw. Voor biomassa, teelt op basis van houtig, kortcyclische gewassen, speelt de koolstofschuld veel minder een rol. Einde citaat. Ook in het rapport van PBL, Planbureau Leefomgeving, komt dit terug. In dit rapport uit mei 2020, met als titel Beschikbaarheid en toepassingsmogelijkheden van duurzame biomassa, hebben diverse organisaties, waaronder milieuorganisaties, over koolstofschuld het volgende gezegd. Na te lezen op pagina 66. Ik citeer. Zoals ook aangegeven in de punten van overeenstemming, ik herhaal overeenstemming, leek er tussen de stakeholders grond van overeenstemming, wederom overeenstemming, te bestaan dat secundaire en tertiaire reststromen en een deel van de primaire reststromen een lage koolstofschuld hebben. Met andere woorden, snel groeiende biomassa, zoals bijvoorbeeld snoeihout, draagt niet bij tot de koolstofschuld. Ook wel korte payback time genoemd. Daar zit dan ook een heel belangrijk misverstand bij de indieners van dit initiatief. Ook het CDA ziet deze nuancering niet. In hun huis-aan-huis folder refereren ze aan de Europese koepel van wetenschappen, ISAC, en stelt het CDA dat bij verbranding van biomassa veel meer CO2 vrijkomt dan bij de verbranding van bijvoorbeeld aardgas. Feitelijk staat in dat ESAC-rapport op pagina 21, en ik citeer in het Engels: as discussed in our report, the use of forest biomass for energy can be climate neutral or climate positive after short payback periods. Einde citaat. Beoordeel het case by case, staat er. Case by case, dus het is situatie afhankelijk. Ik hoorde net ook een aantal biomassa-centrales naar voren komen. In andere plaatsen, grotere biomassa-centrales. Maar je kunt ze niet één op één met elkaar vergelijken. Case by case. En dat staat in al die rapporten. De nuancering, dames en heren, daar gaat het om. De indieners gaan er onterecht van uit. De indieners gaan onterecht uit van niet duurzame biomassa, zoals bijvoorbeeld hout uit niet duurzaam beheerde bossen en oerbossen. Terecht, heel terecht dat daar tegen weerstand is. Terecht, want de koolstofschuld bouwen we daar alleen maar mee op.
Waar het over moet gaan zijn de restproducten, zoals snoeihout. Daarbij moet dan ook de vraag gesteld worden, wat er nu al gebeurt met deze reststromen. Nu worden deze veelal ergens anders verbrand in een weiland, of komen ze in een open haard terecht, resulterend in vrijkomend CO2. Het effect van het gebruik van biomassa op de biodiversiteit komt ook aan de orde in het voorstel. Voorzitter, we kunnen geruststellen dat de geleerden het daar nog niet over eens zijn. De materie is daarvoor te complex en oorzaak en gevolg lopen daar door elkaar heen. De stelling dat het gebruik van biomassa slecht voor de biodiversiteit is, is dan nog veel te kort door de bocht. Zo werkt het niet. Het thema biodiversiteit komt trouwens pas echt aan de orde als we het hebben over bossen en landbouwgronden die enkel en alleen voor biogewassen worden ingezet. Daar is het een thema dat bediscussieerd wordt. Niet als we het hebben over snoeihout. Dan is biodiversiteit niet echt een thema. De stelling dat de SER adviseert om subsidies voor biomassacentrales stop te zetten is juist. Nou, een soort van verlichting wellicht. Echter. De redenering daarachter was om een meer gelijk speelveld te creëren voor andere duurzame oplossingen zoals zonne-energie en windenergie. Dus het ging over een gelijk speelveld en niet de een voor te trekken voor het ander. Daarom is het voorstel gedaan, trek die subsidie in. In het voorstel wordt ook aangegeven dat kleinere centrales op lagere hoogte liggen. Feitelijk zal hiermee bedoeld worden dat de uitstoot van stikstofoxide op lagere hoogte plaats zal vinden. Momenteel mogen kleinere centrales, en dat is het komen juist nu, meer uitstoten dan grotere centrales. In het advies van de commissie Remke staat als aanbeveling om deze norm gelijk en strenger te maken, iets dat met moderne technieken ook mogelijk zou moeten zijn. Dus ook de kleinere centrales, en als u de rapporten erop naleest en de onderzoeken op naleest, dan zullen we zien dat juist de kleine centrales, en dan hebben we het over de centrales kleiner dan 1 megawatt, dat die juist de meest vervuilende zijn. De indieners van het voorstel geven ook aan dat het allemaal onbetaalbaar is. Voorzitter, we zijn zeer benieuwd naar de sigarendoos waar deze berekening op is uitgevoerd. Haalbaarheid en betaalbaarheid is in dergelijke projecten nu juist de kern van de voorstudie. Dat is van tevoren helemaal nog niet zo eenduidig aan te geven. Daar is heel veel werk voor te verzetten om dat goed te kunnen doen en te beoordelen. Dat moet bij alle initiatieven dan een faire kans krijgen. Wellicht kan de fractie Fransen opheldering bieden daarbij, want die stellen in hun huis aan huis folder die ze verspreid hebben, en ik citeer, er zijn duurzamer en beter betaalbare alternatieven om de kernwielree op termijn van het aardgas af te halen. Einde citaat. Ik zou zeggen, vertel het ons, hou ons niet langer in spanning. Welke alternatieven zijn dat dan en wat mag het kosten? Wij weten het niet, maar u kennelijk wel. Voorzitter, is de coalitie bereid om antwoord te geven op de vragen gesteld tijdens het sprekersplein? Is de coalitie net als pro van mening dat de bewoners recht hebben op goede en volledige informatie omtrent een biomassacentrale in hun gemeente, ook als het tijd en nuancering nodig heeft? Voorzitter, de derde reden om het voorstel af te wijzen, omdat er in het voorstel tegenstrijdigheden zitten. We kunnen in het voorstel lezen dat de al eerder gememoreerde motie ruimte biedt voor een kleine biomassacentrale. Ja, voorzitter. De aangenomen motie biedt ook ruimte voor een kerncentrale. Dat stond er ook allemaal niet in. Raar dat een kleine biomassacentrale nu meegenomen wordt in het voorstel. Daar is tijdens een eerder vergadering nooit sprake van geweest. Fractie van der Laan, CDA en fractie Fransen waren daar glashelder in. Biomassacentrales zijn uit den boze. Verbieden hoef je verder niet uit te zoeken. Klaar. Wat is er in de tussentijd gebeurd? Dat kleine biomassacentrales nu wel mogelijk moeten zijn. Welke afwegingen zijn er gemaakt? Welke berekeningen? Waar kan ik ze vinden? Tijdens het sprekersplein kon mevrouw van der Laan op deze vraag gelukkig wel antwoord geven. Ergens tijdens het coalitie overleg kwam ter sprake dat er al een aantal biomassacentrales in de gemeente aanwezig zijn. Dat roept dan wederom een aantal vragen op. Vragen waarvan ik vermoed dat ik er ook geen antwoord op zal krijgen, maar toch. Wie kwam met die wijsheid aanzetten? Hoe is de discussie daarover gegaan? Dat het opeens ook in het coalitieprogramma nu staat. Op basis waarvan is er een besluit genomen? Wie moest daar opeens een draai maken? Wie heeft er zitten slapen? Daarbij doe ik echter één fractie tekort. En dat is de fractie Fransen in deze. Want die wist het antwoord wel te geven in het sprekersplein. Want het antwoord was, het staat in het coalitieprogramma, dus daarom doen we het. Maar waarom doe je het dan? Omdat het in een coalitieprogramma staat. Nou, dat is een antwoord, maar dat is niet het antwoord wat ik verwacht. Dus ik ben benieuwd. De afsluitende opmerking om het voorstel niet te betrekken op kleinere biomassacentrales, restproducten van landbouw en particuliere houtstook, haalt het allereerder genoemde argumenten van de coalitiepartij dan ook onderuit. Ik verwijs dan verder graag naar pagina 106 van het SER-advies. Ik citeer. Directe verbranding van biomassa in moderne bio-installaties lijkt een gering effect te hebben op de luchtkwaliteit. Vervanging van oudere kachels en ketels kunnen leiden tot een aanzienlijke besparing. Einde citaat. Voorzitter, juist voor de kleinere biomassacentrales, kleiner dan 1 megawatt, zijn de uitstootnormen nog soepeler. Juist bij deze kleine biomassacentrales hebben omwonenden geen inbreng. Juist bij de hardoutstoot in kachels en open vuren komt veel fijnstof vrij. Dat in de directe omgeving terechtkomt. Fijnstof dat bij de moderne installaties grotendeels kan worden weggevangen en minder gevaarlijk is. Voorzitter, waarom staat de coalitie middels dit voorstel het ene 100% wel toe en het andere 100% niet? Wat zijn de argumenten hiervoor? Is het niet verstandig om alle activiteiten op dit gebied in het onderzoek mee te nemen? Voorzitter, de vierde reden, en dan ga ik afronden. De vierde reden om het voorstel af te wijzen is omdat dit een ingewikkeld proces is, waarbij een zorgvuldige afweging noodzakelijk is. Het voorliggende voorstel biedt geen enkele oplossing voor de energietransitie, sterker nog het blokkeert deze ontwikkeling. Waar we het over eens zijn is dat de gebruikte biomassa aantoonbaar duurzaam moet zijn en dat de milieubelasting van onze omgeving bij de productie van warmte en energie beduidend minder moet worden. Daar bestaat geen enkele discussie over. Uiteraard zal betaalbaarheid een rol spelen in de totale afweging. Laten we elkaar de ruimte geven om de totale afweging te maken. Laten we het case by case doen. Geef de burgers van Gulpen-Witten de mogelijkheid om deze afweging te maken. Heb vertrouwen in de burgers en gooi niet meteen de deur dicht. Zeker niet op een onderwerp waar nog veel onderzoek nodig is. Voorzitter, waarom wil de coalitie dit onderzoek niet laten uitvoeren en deze zorgvuldige afweging niet maken? Tot zover de eerste termijn. Dank u.
Dank u wel. Omdat het een initiatiefvoorstel is door de raad gemaakt voor de raad, is dus nu ook niet het college hier om antwoorden of te reageren, maar zou ik graag u gezamenlijk willen uitnodigen voor een debat. Dus ik ga heel even inventariseren wie in eerste instantie wil reageren op de eerste inbreng in eerste termijn. En in verband met de vaste camera zou ik u dan ook willen verzoeken om plaats te nemen achter het spreekgestoelte. Ik inventariseer even. Mevrouw Nas.
Ik zou eigenlijk heel graag willen verzoeken om een schorsing van ongeveer 10 minuten.
Dat mag. Dan ga ik nu de vergadering schorsen voor 10 minuten. Dames en heren, welkom terug naar deze schorsing. Iedereen is weer compleet en zitten we allemaal op zijn plek. En dan wil ik graag het woord geven aan mevrouw Nast om even te vertellen wat er tijdens de schorsing gebeurd is. En dan hoop ik dat we daarna het debat kunnen voortzetten. Mevrouw Nast.
Nou ja, volgens mij hoef ik niet te vertellen wat er in de schorsing is gebeurd. Want dat heeft zich achter gesloten deur heeft dat plaatsgevonden. Maar los van dat, ik denk dat we bij de tweede termijn zijn beland. En daar wil ik graag mijn collega raadslid Ruud van Breem het woord geven.
Dan gaan we dat doen. De heer van Breem gaat de gang.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik mag even heel kort een toelichting geven voor wat betreft de tweede termijn. Het initiatiefvoorstel is naar onze mening heel goed en heel duidelijk toegelicht door mevrouw Ineke van der Laan. Dat is in onze optiek ook heel goed beargumenteerd. Ik wil toch even terugkomen op een aantal punten wat aangedragen werden door de fractie PRO. De eerste vraag die ik had genoteerd is het stopzetten van de inspraak. Ik denk dat participatie met de dikgedrukte letters ook is terug te vinden in het coalitieakkoord. Dus wat dat betreft ben ik het niet eens met de uitspraak van de heer Nijssen voor wat betreft het stopzetten van de participatie. Ik denk dat dat juist is waar we naartoe moeten, zeker in de toekomst en zeker ook nu. Voor wat betreft de foutieve en onvolledige informatie. We zijn als raad natuurlijk vrij laat geïnformeerd. Vervolgens worden we geconfronteerd met rapporten van Witteveen en Bos, Commissie Remkens en ook de SER, de Sociaal-Economische Raad, spreekt het advies uit tegen de biomassacentrale. We kunnen wel allemaal rapporten erbij halen waarbij men vindt dat het niet schadelijk is, wel schadelijk is, maar wij moeten het ook doen met de informatie die ons ter oren komt en die wij tot onze beschikking hebben. En dan vinden wij... En dan zijn wij van mening dat de gezondheid, de financiën, de logistiek en wat daarmee ook natuurlijk ook de leefbaarheid, wat daar meteen in verbinding staat, dat we uiteindelijk gewoon een keuze moeten maken. En wat ook in de PAW-aanvraag staat, hè, 40 miljoen euro is heel erg veel geld. Een dorp als Wielree krijgen wij niet op deze manier alleen van het aardgas af. En dat heeft gewoon een enorme impact op de inwoners van Wielree. En dan... Even terugkomen. Even kijken. Ja, dus wat ik al eerder zei. We hebben dan in de raadsinformatiebijeenkomst van 11 juni. Wat ik ook in ieder aanraad om nog een keer terug te kijken. Waar veel kritische vragen werden gesteld. Dan denk ik nogmaals dat de weerstand voor wat betreft de biomassa gewoon enorm is. En dat die ook zal blijven. Uiteindelijk. Is er ook heel veel landelijke onrust en ook de minister zegt zelfs dat we meer en verder moeten kijken dan biomassacentrales. En dat we moeten gaan kijken dat we meer zonnepanelen en dat we windmolens moeten gaan plaatsen waar mogelijk op zee. Waar gaat het uiteindelijk om? Wij zijn als raad voor de kaders te stellen en wij zijn hier van mening dat wij met dit initiatiefvoorstel kaders stellen waarmee wij de inwoners van Gulpen-Witten dienen. Waar wij de inwoners van Gulpen-Witten vertegenwoordigen. En de onrust die er is, zijn wij van mening dat we deze daarmee doen afnemen. Wat mij trouwens, en wat ook mijn collega raadslid von Kisterman ook terecht aangaf. Het is opvallend dat er zeker bij het vragenhalf uur gesproken wordt over de bezwaren rondom SV Guldal. Maar niet dat er gekeken wordt naar alle bezwaren, alle mails, alle berichten. Die inwoners hebben geuit omtrent de biomassacentrale. Dus dat willen wij wel aanhalen. Wij nemen deze bezwaren zeker serieus. En ja goed, ik zou eigenlijk willen afsluiten met ook de woorden van Jesse Klaver. Het is einde van de biomassacentrale. De meerderheid van de Tweede Kamer bevestigt dit. En hij zegt zelf, we moeten er zo snel mogelijk mee stoppen. Daar wil ik het graag bij laten. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Dan kijk even rond of er nog andere mensen in de tweede termijn willen reageren. Ik zie de heer Nijssen. Heer Nijssen, ga de gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil dan met de laatste eigenlijk beginnen, want er wordt hier vaak verwezen naar
Jesse Klaver, GroenLinks. Wij zijn pro. Ik ben zelf al, 30 jaar lid van D66, dus wat dat met GroenLinks te maken heeft, weet ik niet. Dus daar ga ik ook verder niet op in. De argumenten die genoteerd zijn, of genoemd zijn. Participatie, dat stoppen wij niet. Dat staat hoog in ons vast. Het staat in een coalitieakkoord. Doe het dan ook. Door dit voorstel gewoon in te trekken en het voorstel gewoon een kans te geven. Alle mogelijkheden gewoon een kans te geven. We zijn laat geïnformeerd en we werden opeens geconfronteerd met allerlei rapporten. Remkes, SEF, et cetera. U refereert er zelf naar. En u haalt er dingen uit, concludeert er zaken uit die feitelijk gewoon niet kloppen. Er wordt geschopt uit die rapporten. Naar conclusies toegeredeneerd. En de kern van de zaken, dat heb ik tijdens het spreken.